Goedemorgen gemeente, de Kerkelijke Raad heet u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee J.P. Ouwehand uit Houten voorgaat. De schriftlezing zal zijn uit Exodus 29 en Efeze 2. Vanavond om 18:30 hoopt dominee Aardelange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. De kerkdiensten voor volgende week zondag 9 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee W.M. Rozenboom uit Herwijnen voor te gaan. En in de avonddienst om 18:30 dominee G. Mulder uit Kootwijk. In onze voorbeden willen we denken aan mevrouw J. van der Haar, die in het slot te Gamer woont. Ze is ernstig ziek en haar situatie is zorgelijk. Ook aan de heer A.J. Verwijs, Peperstraat 66. Hij is vorige week zondag opgenomen in het ziekenhuis vanwege een licht herseninfarct. Hij is weer thuisgekomen en deze week volgen nog nieuwe onderzoeken. Wij bidden voor Dick Dingemans, de Kosterijstraat 44, die vrijdag opnieuw een chemokuur krijgt. Vakantie Bijbelweek. Morgen is de laatste kans voor kinderen om op te geven voor de vakantie Bijbelweek. Ben je het nog vergeten of twijfel je nog? We zien uit naar je opgave via onze website www.vakantiebijbelweek.net. Ook als je tijdens de VBW niet kunt, mag je je opgeven voor een tasje vol leuke en stoere knutselspullen. En de uitzendingen zijn dan op een later moment terug te kijken via YouTube. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En die vinden plaats bij de uitgang. De voorzang is Psalm 8, vers 1. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? We willen u vragen de psalmen in deze dienst ingetogen te zingen. De Kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen tot lof van onze God uit Psalm 84, het eerste vers, Psalm 84, vers 1. Het is ons verlangen om ook in Gods huis te zijn. 84, vers 1. Weet ook deze morgen luisteren met elkaar naar de woorden van het verbond van onze God uit Exodus 9, Exodus 20. En daarna zingen we uit Psalm 19, het vijfde vers. Des Heere vrees is rein, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. 19 vers 5. Gemeente, toen en nu spreekt God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de zevende dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste. Of zijn slaaf, of zijn slavin, of zijn rund, of zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, bidden we samen om de aanwezigheid van de Geest van God in ons midden. Laten we bidden. Heer onze God, op deze zondagmorgen zijn we hier bij elkaar in de kerk of met deze dienst verbonden via het internet. En wij danken u daarvoor dat u ons bij elkaar brengt en aan elkaar verbindt. En Heer, dat zegt iets over u. Dat zegt iets over uw trouw. Dat zegt iets over uw geduld. Want als we kijken naar wat wij doen in ons leven, de keuzes die we vaak maken, en hoe gemakkelijk we leven zonder u op wegen die soms ook weer ver bij u vandaan voeren, dan is het uw geduld en uw genade dat u ons ook op dit moment toch weer aan elkaar verbindt en dat u in ons midden komt. Dat u in ons midden komt met grote woorden. Woorden van uw oneindige trouw en van uw liefde. Ik ben de Heere, uw God. En juist als we beseffen wie we zijn en hoe we vaak leven, dan is dat iets om onszelf over te verwonderen. Om u daarvoor te aanbidden. Dat u door uw kracht in ons midden wil zijn. Dat u uw geest aan mensen wil geven die daarom verlegen zijn en die dat nodig hebben. Heere God, zo mogen wij aan het begin van de dienst u loven en prijzen voor uw geduld en voor uw genade. En u des te meer bidden om uw vergevende tegenwoordigheid. Om uw liefde en uw genade ook zichtbaar te maken in ons midden. En daarom bidden wij u om uw geest. Schenk ons uw geest. Dat we niet alleen beseffen door de kracht van Hem dat wij op alle mogelijke manieren tekort schieten, maar juist ook dat we daardoorheen zicht krijgen op uw genade. Wilt u daarom geven dat de Bijbel vanmorgen open kan gaan, dat wij die oude woorden mogen lezen. En wilt u ons verlichten door uw Heilige Geest, zodat wij verstaan zullen wat u daarin ook vandaag de dag tegen ons wil zeggen. Niet alleen voor de gemeente als geheel, maar ook voor ons persoonlijk. Wilt u ons aanraken en meenemen op deze ontdekkingstocht en ons ook verlangen geven om dat in ons leven te beantwoorden met overgave aan u en toewijding aan u. O Geest van God, wilt u zo op deze manier vanmorgen in ons midden zijn. Want dan zijn wij gekomen door uw kracht hier bijeen verbonden en hebben wij u ook daadwerkelijk ontmoet. Zegen alles in deze dienst, ook als we zingen. Ingetogen, zeggen we dan. Maar dat mag nog steeds van harte zijn. Van harte zingen. Omdat wij geloven dat in onze zang, onze dank en onze toewijding aan u meeklinkt. En wij ons zo aan u toewijden. Ook als wij bidden. Straks zullen we bidden voor de nood van de kerk en van uw wereld. En voor de noden van de gemeente. Wilt u ons dat gebed dan ook geven? Ook gebed is immers vrucht van de Geest. O Geest van God, leer ons bidden en hoor onze beden, ook deze beden, omdat we hier bij u heen zijn gekomen en we u nodig hebben. Wilt u onze gebeden horen en ook dit gebed verhoren? Hoor ons dan, o grote God in de hemel, als wij in de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heiland, tot u bidden. Amen. Gemeente, de schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Exodus 29. En dat is een gedeelte rond de tempel of de tabernakeldienst. Volgend op de geschiedenis van het Gouden Kalf, daar kom ik straks even op terug. Ik lees naar vers 38, dat valt er een beetje middenin. Maar ik hoop dat dat straks duidelijk wordt wat het voor ons wil zeggen. Ik lees vanaf vers 38. Dit nu is het wat op het altaar in de tabernakel dan moet bereid worden. Elke dag twee lammeren van een jaar oud en dat voortdurend. Het ene lam moet in de morgen bereiden en de andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Met een tiende eva, meelbloem, gemengd met een kwart hin uit olijven gestoten olie en een plengoffer van een kwart hin wijn voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer als een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de Heere. Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door. Bij de ingang van de tent van de ontmoeting voor het aangezicht van de Heere, dan zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere hun God. Over de tempel waar God woont, daarover spreekt ook Efeze 2, vanuit een nieuwtestamentisch perspectief. In Efeze 2 lezen we dat. Een paar versen eruit van vers 17. Het gaat over wat er verandert na de komst van Jezus Christus. Vanaf vers 17, Efeze 2. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En heb je het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie je ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de Geest. Tot zover de lezing van de woorden van onze God, zalig die te horen en daar ook mee te leven. Het gaat vanmorgen over dat heiligdom waar God wil wonen. En als tekst, dat zou ik willen onderstrepen in de vers, het Exodus 25. Dat zit een beetje voor die 33, maar dat raakt dat heel erg kernachtig aan. En als ik 25, het achtste vers, als de tekst. De opdracht van God aan het volk. En zoals we zien in Efeze 2, ook aan ons. Vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in het midden van hen kan wonen. Zij moeten voor mij een heiligdom maken. Dat is de opdracht om een heiligdom te bouwen voor God, waar God kan wonen. Ter voorbereiding gaan we zingen van het heiligdom. Dat doen we met psalm 48. Heel veel psalmen spreken over de schoonheid en de grootsheid van dat heiligdom waar God woont. En volgens mij 98, ik kan het bord niet zo goed zien. 98, dat gaat over de tegenwoordigheid van God in het midden van zijn volk. 98, vers 2 en 4. Met als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 122 het verlangen om in Gods huis ook te zijn. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122 vers 1 is antwoord op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij zijn op reis. Op vakantie soms, misschien bent u nu wel op vakantie, of gaat u op vakantie, op reis, in een ingewikkelde wereld. Dat kun je ook wel zeggen in deze tijd waarin heel veel reizen niet door kan gaan. En je misschien teleurstellingen ervaart op dat punt. Maar we zijn ook in andere zin op reis. Wij maken toch allemaal een reis door het leven. Een reis met een begin en een eindpunt. Een beeld van die levensreis die wij allemaal maken is ook die woestijnreis van het volk Israël door de woestijn. En op die reis hebben zij heel wat dingen meegemaakt. Dat weten de kinderen ook wel. Hoe ze uit Egypte zijn bevrijd onder Mozes. En dat ze door de woestijn gingen, dat ze bij de berg Sinaï kwamen. En dat ze door God gezegend werden. Op een hele bijzondere manier. Hoe ze dagelijks manna kregen. Hoe ze dagelijks of regelmatig water kregen wanneer ze dat nodig hadden. Zo was God in hun midden aanwezig. Dat had hij laten zien. Dat hij aanwezig was. Maar nu krijgt het volk Israël midden in die woestijnreis bij de berg Sinaï ook een grote opdracht. Om voor God een heiligdom te bouwen. Opdat, zegt de tekst, ik in het midden van u woon. Niet alleen dat ik in het midden van u aanwezig ben, zo zou je het kunnen zeggen, iemand u onderweg bijstaat, zoals je dat ook wel eens hebt, een gids onderweg, en dan ben je zo, weet je, de weg, dan laat hij je weer alleen. Nee, niet iemand die je even de weg wijst of in moeilijke momenten bijstaat als een soort pechhulp. Nee, ik wil bij u wonen, bij in het midden van u blijven. Daarvoor moet u een heiligdom bouwen. Nou, dat heiligdom, dat was in allereerste instantie een teken, een voortdurende herinnering aan die aanwezigheid van God. Zodat het volk Israël het nooit zou vergeten dat God in hun midden was. En zij zich hem als het ware weer zouden herinneren. Een teken van zijn aanwezigheid. Een prachtig teken ook wel, passend bij de heiligheid van God. Het was een tent, maar het was ook niet zomaar een tent. Zoals het volk Israël die had. Het was heel bijzonder, prachtig versierd, afgescheiden. En ja, allerlei voorschriften waren er. Als je de tempel binnen wilde komen, de voorhof. In het voorhof het watervat om jezelf te wassen. En rein voor God te verschijnen. Het brandofferaltaar om offers te brengen tot verzoening. En om jezelf te heiligen voor God. Een heilige waar je binnenkwam en een tafel stond met de toonbroden. Een reukwerkaltaar om de gebeden van de mensen bij God te brengen, als er wier ook werd geofferd. Kandelaren, teken van de aanwezigheid van de geest, zegt de Openbaringen. En aan het heilige der heiligen met het ark van het verbond, het grote teken van Gods aanwezigheid in het centrum, met de engelen die zich daar overheen bogen, vanwege de grootsheid en de heiligheid van God. Steeds heiliger, hoe dieper je de tempel binnenkwam, of de tabernakel. Teken van hem. Zo kennen we allemaal, denk ik, de tabernakel en de tempel van Jeruzalem. als het grote teken van de aanwezigheid van de heilige God. Maar dan is er ook nog iets bijzonders aan de hand met die aanwezigheid van dat heiligdom. En dat kon je ook lezen in dat gedeelte, in hoofdstuk 29 komt dat tegen. Dat er iets gebeurt met alles wat bij dat heiligdom van God, bij die tabernakel, betrokken raakt. Het is niet alleen een teken van de aanwezigheid van de heilige God in het midden van Israël. Het is ook het beginpunt van de heiligende God. We keken net even van buiten naar binnen, steeds heiliger. Maar er gaat ook iets van binnen naar buiten. Daar waar God aanwezig is in het midden van zijn volk, in die tabernakel zichtbaar, wordt alles wat door die tabernakel wordt aangeraakt, wordt ook heilig. De mensen die er komen, worden door Gods aanwezigheid geheiligd. Door zijn heerlijkheid, zegt vers 43 en hoofdstuk 29. Als ik daar ben in dat heiligdom en het volk vergadert zich bij dat heiligdom, dan worden ze door aangeraakt en geheiligd. Die werking van die tabernakel is heel erg belangrijk. Je ziet het ook heel mooi later bij de tempel. Dat kennen we ook allemaal wel. De heilige tempel van God, die stond op een berg. En hoe noemen we die berg? Heilige berg. En die berg die lag in een stad. Hoe noemen we de stad? De heilige stad. En die stad lag in een land. Hoe noemen we dat land? Heilig land. Daar waar de tegenwoordigheid van God aanwezig is, in de tempel, in de tabernakel, wordt alles wat het aanraakt, wordt ook geheiligd. Dat wil zeggen, afgezonderd en in dienst van God genomen, op God gericht. Het land, zelfs offers. Zodra je het lam bij de tempel had gebracht, was eerst onheilig en dan gaat het de voorhof binnen en is het een heilig lam. Aan God gewijd. Mensen brachten soms geschenken voor God, bijvoorbeeld een prachtig koperen wasvat. En dan gaven ze dat aan de tempel, je kunt dat lezen in Exodus. En dan zodra dat in de tempel kwam, of in de tabernakel kwam, werd het een heilig wasvat. Alles wat door de aanwezige God wordt aangeraakt, wordt geheiligd. Alles wordt erdoor bepaald. Het land, je spullen, je tijd, de tempeldienst bepaalde het ritme van de dag. 'S morgens en de avond werd er door afgebakend. De dagen van de week stonden in een relatie met de dingen die gebeurden in het heiligdom. Alles werd erdoor bepaald. En ook de mensen. De mensen die in dienst kwamen van het heiligdom werden geheiligd, aan God toegewijd en in zijn dienst genomen. Maar gemeente, dan snapt u wel dat toen de tabernakel, later de tempel, er was, dat dat een centrale rol speelde in het leven van mensen. En hoe verwoestend het was toen de tabernakeldienst en de tempeldienst verdween. Daar kunnen wij ons eigenlijk nauwelijks meer een voorstelling van maken hoe ingrijpend dat geweest moet zijn. Toen de tempel in Jeruzalem werd verwoest, het teken van Gods aanwezigheid verdween. Maar ook die heiligende aanwezigheid van God in zijn tempel leek verdwenen te zijn. Zo ziet Ezechiël het ook, dat die heiligende God vertrekt uit Jeruzalem als de tempel wordt verwoest. In Israël, toen de tempeldienst verdween, hebben ze wel een nieuw heiligdom gesticht. Nee, dat lezen je bij de rabbies. En de rabbies zeggen, toen het heiligdom verdween, daar waar Gods aanwezigheid tastbaar was, daar zagen we het aan. En daar gebeurde het omheen. Toen hebben wij de tempeldienst naar huis gehaald. En in de overdenking van de Torah, van de geboden van God, en in de toewijding aan hem van het dagelijks leven, hebben wij een nieuw heiligdom gebouwd waar te midden van God woont. Een gedachte die je zou kunnen zeggen ook in het Nieuwe Testament aanwezig is. Niet meer een groot gebouw of een tent waar je naartoe kon gaan als een teken van Gods aanwezigheid, maar meer te midden van mensen. Zoals Jezus Christus te midden van mensen is gekomen. Als een teken van Gods aanwezigheid. Daar waar ik ben, zegt Jezus, daar zie je ook God, de Vader. Hij was als het ware het grote bewijs dat God Israël niet verlaten had en ook ons niet verlaten heeft. In zijn komen in het midden van deze wereld. Jezus Christus zelf als de hoeksteen van een nieuwe tempel. Maar ook daarvan geldt, iedereen die door hem wordt aangeraakt, wordt in dienst van God genomen en geheiligd. Hij was het begin van een nieuwe tempel, waarbij ook diezelfde heiligende kracht van God aanwezig is. Ieder die hem leert kennen, wordt ook door hem aangeraakt en in dienst genomen. Zo, bouw mij een heiligdom, zegt God tegen Mozes en Israël. Bouw mij een plek waarin zichtbaar is dat ik in uw midden tegenwoordig ben. Zodat als u uit uw tent komt en u kijkt naar het midden van het kampement, dan ziet u daar die tabernakel. Daar stijgen rookwolken omhoog van de offers aan mij. En dan weet u het weer. Ik ben in uw midden. Maar als ik in uw midden ben, dan gebeurt er ook iets met u. Want alles wat door mijn aanwezigheid wordt aangeraakt, wordt in mijn dienst genomen. U wordt een heilig volk, geheiligd, en u bent aan mij toegewijd. De heiligende God in uw midden raakt uw leven aan, uw tijd, uw bezit, uw land. Alles komt onder dat beslag te staan. En vanuit het Nieuwe Testament zeggen we het eigenlijk ook na. Daar waar Jezus Christus in deze wereld verschijnt, en verschenen is, is hij het verschenen tot zaligheid en redding van mensen. Is hij het grote bewijs dat God deze wereld en ons niet aan zijn lot, aan ons lot overlaat. Maar dat hij te midden van ons is gekomen om in ons midden te wonen. En elke keer als wij het over Jezus Christus hebben, dan weten wij dat God in het midden van deze wereld is verschenen. Reddend en maar ook heiligend. Daar waar mensen hem leren kennen, worden zij in zijn naam in dienst genomen. Worden zij tot leerlingen en volgelingen van hem gemaakt. Zo werkt het. En zo gaat het nog. Maar vanmorgen vooral de vraag op welke manier wij dan in deze wereld dat heiligdom, die tegenwoordigheid van God kunnen vormgeven. Geldt dat bevel, zoals dat klinkt in de tekst, bouw mij een heiligdom, nu ook voor jou en voor mij? En hoe doe ik dat dan? Hoe worden wij, als het ware, opgenomen als een teken van zijn aanwezigheid in deze wereld? En hoe worden wij ook een heiligende kracht in deze wereld? Ik wil daar een paar dingen over zeggen. Bouw mij een heiligdom, opdat ik in het midden van u wonen. Gemeente, misschien begint dat wel als allereerste met het vraag of wij daadwerkelijk geloven dat God in ons midden is. Als wij als gemeente van Jezus Christus een teken van zijn aanwezigheid willen zijn. Een plek waar de heiliging van ons en van onze wereld plaats gaat vinden, ik kom daar straks op terug, dan begint dat met de geloven dat God in ons midden aanwezig is. Hij is er, maar hij wil er blijven, zegt God tegen Mozes. Daarom dat heiligdom, als teken daarvan. geloven wij dat God in ons midden is. Dat het in de gemeente van Jezus Christus ook daadwerkelijk over hem gaat. Dat is iets anders dan dat wij zomaar denken dat wij onze eigen gemeente bouwen. Maar geloof je dat het een gemeente van hem is? Geloven wij dat God in ons midden is? En verlangen wij naar zijn blijvende aanwezigheid? Hoe ernstig, hoe serieus nemen wij ook de gemeente van hem als een tempel waarin hij wonen wil? Ik weet in heel veel kerkenraden deze zorg, misschien mag ik dat gewoon maar zeggen. Dan zullen we de mensen wel weer terugkrijgen in de kerk. Of vinden ze het niet lekker makkelijk thuis op de bank? Dat vindt u natuurlijk niet, nee, echt niet. Maar dat zeg ik ook niet. Maar stel, andere kerkraden. Omdat het toch wel heel makkelijk is om gewoon maar thuis op de bank te zitten. Of geloven we nu als de gemeente van Jezus Christus bijeen is? Geloven we dat? Dat als we hier met elkaar zijn, dat God aanwezig is. Dat hij met ons spreekt. En het is een zegen, als wij niet kunnen komen, dat er toch mogelijkheden zijn om verbonden te zijn. Maar trilt in ons leven nog iets van dat verlangen, omdat we geloven dat in het midden van zijn gemeente zijn presentie ervaren wordt. Als het brood wordt gebroken, heel bijzonder, en de wijn wordt gegoten en de woorden van Jezus klinken. Geloven we dat dan? Dan verlangen we er ook naar om samen dat heiligdom van hem te zijn. En dat ook zichtbaar wordt dat hij in ons midden is gekomen om het midden van ons te wonen. Natuurlijk gaat het dan niet om de stenen en om het gebouw. Want dat is daar later ook ontdekt. Het heiligdom kan verwoest worden. Maar daar waar de naam van Yahweh wordt hooggehouden en zijn woorden klinken, daar is hij toch aanwezig. En zo is hij ook bij ons aanwezig. Dat vraagt geloof. En daarom toewijding. Maar als wij daarin geloven, dan bouwen wij het heiligdom hoe? Nou, ook door de tekenen die we hebben, zien wij dat hij tegenwoordig is. Tekenen van hem in het midden van de gemeente, zoals ik al zei. De viering van het avondmaal. De woorden die klinken van het verbond, ik ben de Heere, uw God. Als het doop bediend wordt, en vooral ook als het woord klinkt. Dat woord, zelfs de verkondiging is al een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid. Dat zegt God ook tegen Mozes, nadat de wet is afgekondigd, in Exodus 19, 20, dan zegt u heeft gezien, prachtige tekst, u heeft gezien hoe ik met u gesproken heb. God is tegenwoordig, bijna tastbaar, ook in ons midden, als de woorden van hem opengaan en er iets gezegd wordt over hem en door hem. Daar gaat het om. Dan ontstaat er in het midden van ons leven een heiligdom die ons ritme bepaalt. Die ons leven bepaalt, onze tijd. Ons in alle opzichten gaat aanraken. Ja, dat gebeurt er. Als wij in de tegenwoordigheid van God komen, gelovend dat hij aanwezig is en met ons spreekt, dan ga je nooit op dezelfde manier de kerk uit als dat je erin gekomen bent. Dan word je aangeraakt. En daarom in zijn dienst geroepen, geheiligd. Ja, dan word je heilig. Heilig. Wat is dan heilig? Misschien kan ik het wel verduidelijken met een voorbeeld dat ik ergens las. Er was een jongetje samen met zijn opa. Die was naar zo'n grote oude kerk geweest met van die gebrandschilderde ramen. Nou, we kennen ze allemaal wel. Misschien moet jij ook wel eens mee met je vader of met je moeder zo'n kerk in op vakantie. Weer een, zeiden ze bij mij altijd. Nog een, ze allemaal hetzelfde. En ik vond ze allemaal bijzonder. Hè? Ja, ik vind ze ook bijzonder. En zo'n prachtige gebrandschilderde ramen. En toen vroeg het jongetje aan Snopen, wat is dat? En zei hij, nou, dat zijn mensen uit de Bijbel en het zijn heiligen. Katholieke kerk. Toen komt hij s'avonds thuis bij zijn vader en zegt, nou, waar ben je geweest? Wat heb je gezien? Hij zegt, ja, ik heb heiligen gezien. En toen vroeg die vader aan hem, wat zijn dat dan, heiligen? Heiligen, zei hij, dat zijn mensen waar het licht doorheen schijnt. Dat zijn heiligen. Heiligen zijn mensen waardoor het licht schijnt. Als het bij die gebrandschilderde raam is, dan zie je zo die heiligen oplichten. Dat is licht wat door hen heen schijnt. En ik denk dat dat ook ontzettend waar is. Als wij geloven in de tegenwoordigheid van God en ons door Hem, als wij door Hem worden aangeraakt, dan moet er iets van Hem in ons leven zichtbaar worden. Iets van Gods licht door ons heen schijnen. Omdat Hij het in ons leven voor het zeggen heeft. Wij aan Hem toegewijd leven worden, zou je kunnen zeggen, transparant, een beetje doorzichtig. Dan zien mensen niet alleen ons meer, maar dan zien ze iets van dat licht van God in ons leven. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jou persoonlijk. Als je nou jezelf afvraagt, van, wat betekent nou heilig? Wat betekent nou komen in de tegenwoordigheid van God? Wat betekent het nou dat ik door Hem word aangeraakt? Nou, dat is dat er iets van God in jouw leven gaat doorschijnen. Dat mensen dat gaan herkennen. Trouwens, misschien ken je wel mensen waar je dat zag vroeger of nu. Ik denk, nou, als je nou zo dat voorbeeld noemt over dat licht door mensen heen en iets van God daarin oplicht, ja, dan denk ik aan die. Dat was het zo. Ik heb ook namen dan in gedachten. Wat mooi is dat. Dan hebben die mensen in jouw leven iets van die heiligende aanwezigheid van God laten zien. En wat zou het nou fantastisch zijn als jij of u ook zo'n gebrandschilderd raam zou kunnen zijn. Waar iets van God doorheen schijnt en anderen dat zouden zien. Dat is wel de roeping die we dan hebben. Maar het is niet alleen in uw persoonlijke leven dat het licht van God, als wij geloven in zijn aanwezigheid, zichtbaar moet worden. Het is ook iets wat gaat over ons als gemeente. Hij wil er niet zijn en hij wil niet weg. Hè? Dat is ook altijd wat, hè? Dus niet alleen persoonlijk gaat het erom dat God iets in je leven door je heen laat zien, maar ook als gemeente. Dat het, zoals het in de woorden van Paulus, gemeenschap van God is. Waar mensen in dienst genomen iets van God laten zien in deze wereld. Dat is wel een spannende vraag. Wanneer wordt dat licht nou zichtbaar? In uw leven en in het leven van de gemeente. Wanneer wordt nou in de omgeving zichtbaar dat licht er is? Toen moest ik ook denken aan een oud verhaal van een rabbi. Vertel het maar even. Dat is een rabbi die vroeg aan zijn leerlingen wanneer ze nou zouden kunnen zeggen dat de dag was aangebroken. Nou, zei er een, het is dag als je op een verre afstand kunt zien of iets een hond is of een schaap. Nee, zei die rabbi, dat is het niet. Toen zei die ander, misschien als je van een afstand kunt zien of het een olijfboom is of een appelboom. Dan moet je al aardig wat licht hebben. En toen zei die rabbi, dat is het ook niet. En toen vroegen ze natuurlijk hem, nou, wat is het dan wel? En hij zei, het is wanneer je aan het gezicht van welk mens dan ook kunt zien dat het je broer of je zuster is. Zolang dat niet zo is, is het nog altijd nacht. Dus, de heiligende God in ons midden, in het leven van de gemeente, bijvoorbeeld, persoonlijk, betekent dat er iets van God in je leven schijnt, dat het licht wordt door jou heen. Wanneer is het licht genoeg? Misschien is dat ook wel iets om over na te denken. Als wij elkaar zullen herkennen als broeder en zuster, dan wordt het licht in deze wereld. Dan wordt ook de gemeenschap en de gemeente van hem een heiligdom waarin hij heiligend aanwezig is. Mensen in dienst genomen. Door mensen heen iets van hem zichtbaar. Licht in de duistere wereld waarin wij leven. Licht. Licht genoeg. Als wij elkaar niet meer dwars zitten, maar als wij elkaar herkennen als broeders en zusters. En dan gaat het breder. Heiligend, hadden we gezegd, betekent niet alleen dat in jouzelf of in de gemeente iets wordt, zichtbaar wordt van hem, maar ook alles wat daardoor wordt aangeraakt, wordt in zijn dienst genomen. Persoonlijk is dat zo. Zeker. Als het licht in je leven begint door te breken en iets van hem zichtbaar wordt, je bent transparant tot op God, dan wordt het ook zichtbaar in de manier waarop je omgaat met je bezit. Echt wel. Vroeger zeiden ze wel eens, het is veel makkelijker om een hart te bekeren dan om een portemonnee te bekeren. Nou, dat zegt natuurlijk ook wat, hè. Als God in ons leven aanwezig is, heiligt hij ons van binnenuit, maar dan raakt het ook al het andere aan. Je bezit, je tijd, je relaties, wie je bent en wat je doet. En ook als gemeente, als in het gemeente dus iets zichtbaar wordt van de liefde van God, meer en meer heiligend aanwezig, dan raakt het je aan, elkaar aan, worden we transparant, wordt iets van God zichtbaar. In wat we zeggen, hoe we met elkaar omgaan, hoe we elkaar herkennen, welke roeping we zien om als gemeente in deze wereld vorm te geven. Zo bouwen wij dat heiligdom. Waar God wil wonen, zijn tegenwoordigheid beleidend en gelovend, komen we samen onder zijn invloed. Wordt hij ook de heiligende God in ons midden. Neemt hij jou en u en mij in dienst. In dienst nemen betekent dat wij spiegels worden of transparant worden en iets van zijn genade en zijn liefde in ons leven zichtbaar wordt. Zoveel dat we elkaar zullen erkennen en als gemeenschappen van hem zullen leven. Niet meer ver weg, zegt Paulus, de een en de ander dichtbij. Nee, allemaal één, broeders en zusters. In één gemeenschap van Jezus Christus. De tempel van God. Er zat een klein angeltje in die tekst. Die presentie, die tempel bouwen. Dat doet God toch? Moeten wij dat doen? Is dat niet de geest die dat in ons leven werkt? Jawel. Het is de geest die met die heiligende kracht door het geloof in Jezus Christus ook in ons midden aanwezig is. Maar daagt u en mij ook uit om ook daadwerkelijk in de praktijk van ons leven onszelf in zijn dienst te laten nemen. Laat je heiligen. Laat je meenemen. Misschien terwijl u luistert of jij, heb je een tegenwerping. Dat je denkt, ja, ik geloof wel dat het zo zou moeten werken, ook in de gemeente. Dat wij elkaar met elkaar samen de plek zouden moeten zijn waarin wij belijdend geloven dat Jezus Christus en de kracht van God in ons midden is. Vind ook wel dat dat zou moeten. Ik geloof ook wel dat dat betekent dat wij door die kracht van hem ook worden meegenomen, aangeraakt. En dat wij lichtend licht moeten zijn. Maar ik? Wat heb ik toe te voegen? Wat zou die gemeenschap van God waar hij woont, dan aan mij hebben? Wat voor talenten, welke vaardigheden, wat heb ik dan om aan bij te dragen? Ik heb niks. Ik ben eigenlijk helemaal niet nuttig voor de gemeente. Ik ben veel te oud of te jong of ik ben veel te veel met andere dingen bezig. De gemeente, ja, maar ik ben niet nuttig. Ik las van een man die een bedrijf had of een groot huis had en die had een klusjesman nodig. En die had een advertentie gezet in een blad, een plaatselijke groentje zou ik maar zeggen. En gevraagd of er iemand klusjesman bij hem wilde worden. Nou, toen kwam er iemand solliciteren en toen zei die man, hij zegt, nou wat kan je zoal? Hij zegt, kan je timmeren? Nou, zegt hij, timmeren, dat is niet zo mijn ding. Nee. Hij zegt, nou kan je dan metselen? En hij zegt, ja. Nou, ten einde raad zegt die man tegen hem, wat kan je dan wel? Hij zegt, ja, hij zegt, ik woon om de hoek. Ik ben er altijd. Ik ben beschikbaar. Als wij in deze wereld geroepen worden, een heiligdom voor God te bouwen, dat is vanuit het geloof te leven dat Hij aanwezig is. Dat wij als gemeenschap van Hem geroepen zijn om in heiligende toewijding aan Hem te leven en zoiets van Hem in deze wereld zichtbaar te maken. Dan is er niet iets specifieks wat Hij van u nodig heeft in dat heiligdom. Het is niet iets waaraan je zou kunnen denken, waarvan God zou zeggen, nou als dat door Piet, Jan of Klaas of Marietje niet wordt geleverd, dan gaat het allemaal mis. Dat is het niet. Hij doet dan ook geen beroep op je kwaliteiten. Laat ik het vanmorgen zo zeggen. Maar op uw beschikbaarheid. Ben je er? Ben je beschikbaar? Al zit er dan in één keer een hele andere agenda in je hart. Beschikbaar voor God om door Hem iets in Hem te leven en iets van Hem te laten zien door wat ik doe en wat ik ben. Ik heb andere dingen die ik wil doen. Dan ben je niet beschikbaar. Dat komt dat heiligdom, staat dat niet in de weg. Want God bouwt zichzelf een heiligdom in deze wereld en het zal er zeker komen. Dat de hoeksteen is gelegd en elke steen erop gebouwd worden heilige stenen. En het wast op tot een heilige tempel van God waar de geest zal wonen. Maar de vraag van vanmorgen is of u ook beschikbaar bent. Dat je misschien vanmorgen zegt, ja nuttig, ik weet het niet. Ik heb geen idee wat ik zou moeten toevoegen. Maar zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Wat ik heb, heb ik. Met al mijn tekorten, met mijn gebrek, neem mijn leven, laat het, Heer. Toegewijd zijn aan u, Heer. Neem mijn handen, maak ze sterk, toegewijd aan uw werk. Neem mijn tijd, mijn geld, mijn bezit en wat ik heb. Laat het iets zijn in uw handen, waardoor in deze wereld iets van u zal worden gezien, beschikbaar. Maar misschien heb je nog een andere tegenwerping. Je denkt, ja, ik zou ook mijn vinger vanmorgen wel willen opsteken om te zeggen, ik wil er zijn. Ik wil ook echt wel meedoen. Maar ben ik niet veel te onheilig? U moest dus weten wat voor gedachten er in mij kunnen bovenkomen. Waar ik aan vastzit. En hoeveel dingen dat zijn die haak staan op wat God zichtbaar maakt, om het zo maar te zeggen. Hoeveel van het verkeerde en tekort. Er is maar één antwoord. Dan moet je dichterbij komen. Dichterbij komen. Want bij het heiligdom word je geheiligd. Dan moet je zo dichtbij komen. Misschien vanmorgen wel in je gedachten. Bij Jezus Christus zelf. en je laten heiligen. Dat betekent dat je gelooft in zijn aanwezigheid. Dat je je aan hem overgeeft en zegt, zie, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ik wil mijn leven door u laten leven en laten leiden. Heilig mij. Door het bloed van hem, door wie vergeving en verzoening is. Neem dan ook mij. Zo word je een onderdeel van het heiligdom van hem en mag je hem dienen. En zo zullen wij weten. Zo eindigt dat hoofdstuk in 39. Zo zullen jullie weten dat ik de Heere, hun God ben, zegt hij tegen Mozes. Opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere, uw God. Amen. Laten we samen God danken en ook voorbeden doen. Heer de grote en machtige en eeuwige God. Wij komen aan het einde van deze dienst ook bij u. En Heer, wij worden geroepen om te geloven dat u in ons midden bent. Dat wij samenkomend in de gemeente van u, dat wij daar geen kerkje spelen. En ons niet zelf maar bezighouden, maar dat wij een gemeenschap zijn waarmee u onderweg bent. een gemeenschap bent, een gemeente zijn waar u door uw kracht en door uw geest ook wil wonen. Heer onze God, dat verwondert ons des te meer als we beseffen hoe gemakzuchtig wij zijn en hoe gemakkelijk wij met dingen omgaan. En het heilige ontheilige en ons leven niet toewijden aan u, maar aan onszelf en aan andere dingen. U wil in ons midden wonen. U hebt dat eens en voor altijd laten zien in Jezus Christus, uw Zoon, die in het midden van mensen is gekomen om woning te maken. En door de kracht van zijn geest in deze wereld een gemeente bouwt als een heilige tempel waar u zult wonen. Bouw ook zo ons op. Neem ons als gemeente zo ook op in dat grote gebouw. Heilig ons, raak ons aan als gemeenschap. Wat wij een lichtend licht en een zoutend zout zouden zijn. Er iets van u door ons heen als gemeente van u zal mogen schijnen. En de wereld om ons heen, die donker is, waar van alles gebeurt en van alles mis is. Wij komen ook zo persoonlijk bij u. U kent ons immers allemaal. En u weet hoe wij erin zitten. Of dat geloof ontbreekt. Dat we uit gewoonte en bijgeloof kerk houden. Maar niet omdat we geloven dat u in ons midden bent. Heere God, vergrijp. Schenk ons uw geest en uw kracht. Raak ons dan aan, dicht bij het heiligdom. Om te ontdekken dat u aanwezig bent. En dat uw aanwezigheid er ook daadwerkelijk toe doet. En heilig ons. Raak ons aan en neem ons in uw dienst. Heere, geef dat in ons leven iets van u herkend zal worden. Zichtbaar, transparant op u. Wat in deze wereld ook iets van het licht van u ook door ons heen zal mogen schijnen. Zoveel. Dat ook alle haat en nijd en tegenstand en tegenstellingen ook zelfs in de gemeente overwonnen worden. En wij anderen als broeders en zusters gaan zien. Samen in de gemeenschap van u inbegrijpen. Om Jezus wil en om en door hem. Heere, geef ons uw genade. We zijn nu hier. We zijn verbonden. Wij bidden u om de aanwezigheid van uw geest. Wat ook wij vanmorgen het misschien maar moeten zeggen. We hebben niet veel om bij te dragen. Maar we zijn hier. Wilt u ons in uw dienst nemen? Wilt u ons een plek geven in uw rijk? We zijn hier. En men keert ook aan ons van alles. Maar heilig ons. Zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon. En maak ons allen dienaren van u. Opdat ook wij zullen zijn een geheiligd volk en een priestervolk. Heere, zo bidden we dat voor elkaar. Voor allen met vragen en pijn. Neem ook ons in dienst, ook als we onszelf soms zo hopeloos onnuttig voelen. We bidden voor de mensen om ons heen, dat ze dat mogen zien. In deze wereld dat u er bent en mogen herkennen. Wat ook zij daardoor tot Christus worden gebracht en gewonnen om in het heiligdom binnen te gaan. Kom, laten ze gaan en doen als wij. We bidden voor uw volk Israël. Dat zij waar de tempel zo geweldig geschenen heeft als een teken van uw aanwezigheid in uw midden. U bent er nog. Uw woorden klinken immers daar. De Torah wordt gelezen. Waarin de woorden van uw heiligende aanwezigheid klinken. Heere, geef dat dat ook in hun leven zichtbaar worden mag. Ook daarin dat ze Jezus Christus zullen herkennen als het grootste beeld van uw aanwezigheid en uw keuze voor hen. Omdat ze in het licht mogen wandelen en tot zegen mogen zijn. Zo bidden we voor de mensen in nood. In de wereldwijd. Er is zoveel duisternis, zoveel angst en zoveel vrees op zoveel plekken, waar ook deze corona-epidemie volstrekt uit de hand dreigt te lopen en duizenden omkomen. Heer onze God, ontfermt u zich over deze wereld en ontfermt u zich over uw kerk, Maak ze een teken van u, ook dan en ook daar. Zo bidden we ook voor alle persoonlijke nood, ook in het midden van de gemeente, voor mevrouw van der Haar, die zeer ernstig ziek is. Het leven is broos geworden. De reis is bijna ten einde. Heer, geef dat zij in de weg die ze is gegaan uw aanwezigheid heeft ontdekt. En geef haar vertrouwen om de rest van de reis met u te vervolgen. We bidden voor de Heer Verwijs, die in het ziekenhuis is opgenomen. Nu het thuis mag zijn. Hoe schokkend een ervaring als een hartinfarct. Alles wordt onzeker. U bent er toch. En u bent zeker. En gewis. Wees de bron van zijn leven. Het fundament van zijn bestaan. We bidden voor Dick Dingeman, die deze week opnieuw een chemokuur krijgt. Heere God, u weet hoe mensen met deze dingen kunnen worstelen. Hoeveel vragen, maar ook hoeveel pijn en lichamelijk ongemak ook deze dingen met zich meebrengen. U hebt in Jezus Christus al onze smarten gedragen. Draag ook die van hem, ook in deze weg. Draag ze met hem mee en doe hem uw tegenwoordigheid in deze weg ontdekken. We bidden voor allen die ziek zijn en die verdriet en rouw kennen. Een wereld vol. Een gemeente vol. We bidden voor dominee Van Zetten, die afgelopen week zijn verjaardag mocht gedenken. En we bidden voor de familie, nu ze gaan vertrekken naar Binnenkom. Heb ook in deze stap uw leiding en uw zegen over de dingen die gebeuren. Maar wees ook hier met de gemeente hier. Laat de gemeente groeien en bloeien als een gemeente van u. Transparant op uw genade en uw licht. Zegen zowel het werk, ook van de vakantie Bijbelweek en alles wat mag gebeuren. Laat het zijn tot een zegen voor de mensen om ons heen. Heer onze God, wij komen met al onze vragen en onze gebeden bij u. Hoor ons in de hemel, waar u woont. In het eeuwig heiligdom, maar u bent ook beneden. U was ook hier. Wij danken u daarvoor en wij bidden u om met ons mee te gaan de weg op. Zo bidden wij u in de vergeving van alle tekort aan onze kant. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 138, het eerste en het tweede. Ik zal met mijn ganse hart u eer vermelden, u dank bewijzen. Heel mijn leven aan hem toewijden, ik zal mij buigen in zijn huis, ook voor hem. En wij worden aangespoord om hem te eren en te loven. 138, 1 en 2. Beter verheft uw harten op tot God en draagt met u mee zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.